Ons begin staat in de naam van de drie enige God, in de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost, en in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. Amen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij samen gaan zingen van Psalm 91, daarvan vers 1 en 5. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. Ik steun op God mijn toeverlaat, dies heb ik niets te vrezen. Wat volgt in vers 1 en 5 van Psalm 91. Thank you. In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen doen wij nu belijdenis van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof en stemmen in met de apostolische geloofsbelijdenis, waarna we willen zingen Psalm 146 vers 3. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft, hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Hierna volgt de schriftlezing, die vindt u in het Oude Testament, in het boek Joshua, en daarvan wordt u gelezen het tweede hoofdstuk.
Ik geloof in God den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven. Joshua, nu de zoon van Nun, had twee mannen die heimelijk verspieden zouden, gezonden van Sittim, zeggende, gaat heen, bezichtigt er land in Jericho. Zij daar gingen en kwamen ten huize van een vrouw, hun hoer, wier naam was Rahab, en ze sliepen daar. Toen werd de koning te Jericho geboodschap, zeggende, zie, in deze nacht zijn hier mannen gekomen van de kinderen Israëls om dit land te doorzoeken. Daarom zond de koning van Jericho tot Rahab, zeggende, breng de mannen uit die tot u gekomen zijn, die te uw huizen gekomen zijn, want ze zijn gekomen om het ganse land te doorzoeken. Maar die vrouw had die beide mannen genomen en zij had hen verborgen en zeide aldus, er zijn mannen tot mij gekomen waar ik wist en niets van waar zij waren. En er geschiedde als men de poort zou sluiten, als het duister was, dat die mannen uitgingen. Ik weet niet waarheen die mannen gegaan zijn. Jaagt hen aastelijk na, want gij zult hen achterhalen. Maar zij had hen op het dak doen klimmen, en zij had hen verstoken onder de vlastoppelen, die van haar op het dak beschikt waren. Die mannen nu jaagden hen na op de weg van de Jordaan tot aan de veren, en men sloot de poort toe, nadat zij uitgegaan waren die hen najaagden. Hier zij nu sliepen, zo klommen zij tot hen op het dak. En zij sprak tot die mannen, ik weet dat de Heer u dit land gegeven heeft, en dat uw lieder verschrikking op ons gevallen is, en dat al de inwoners deze lands voor uw lieder aangezicht gesmolten zijn. Want wij hebben gehoord dat de Heer de wateren der Schelfzee uitgedroogd heeft voor uw lieder aangezicht, toen gij uit Egypte gingt. En wat gij lieden den twee koningen der Amoriten, Sion en Och, gedaan hebt, die op gene zijde der Jordaan waren, welke gij lieden verbannen hebt. Als wij het hoorden, zo versmolt ons hart, en er bestaat geen moed meer in iemand vanwege uw lieden tegenwoordigheid. Want de Heere, uw lieden God, is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Nu dan, zweert mij toch bij den Heere, terwijl ik weldadigheid aan uw lieden gedaan heb, dat gij ook weldadigheid doen zult aan mijn vaders huis, en geef mij een waarteken, dat gij mijn vader en mijn moeder in het leven zult behouden, als ook mijn broeders en mijn zusters met alles wat ze hebben, en dat gij onze zielen van de dood redden zult. Toen spraken die mannen tot haar, onze ziel zij voor uw lieden om te sterven, indien gij lieden deze onze zaak niet te kennen geeft. Het zal dan geschieden wanneer de Heere ons dit land geeft, zo zullen wij aan uw weldadigheid en trouw bewijzen. Zij liet hen dan neder met een zeel door het venster, want haar huis was op de stadsmuur, en ze woonde op de muur. En ze zei tot hen, gaat op het gebergte, opdat misschien de vervolgers u ontmoeten, en verbergt u al daar 3 dagen, totdat de vervolgers wedergekeerd zullen zijn, en ga daarna uw weg. Ook zeiden die mannen tot haar, wij zullen onschuldig zijn van deze uw eed, die gij ons hebt doen zweren. Zie, wanneer wij in het land komen, zo zult gij dit snoer van scharlakendraad aan het venster binden, door het welk gij ons zult nedergelaten hebben, en gij zult tot u in het huis vergaderen, uw vader en uw moeder, en uw broeders en het ganse huisgezin, uw vaders. Zo zal er geschieden, al wie uit de deuren van uw huis naar buiten gaan zal, zijn bloed zij op zijn hoofd, en wij zullen onschuldig zijn. Maar al wie bij u in het huis zal zijn, diens bloed zij op ons hoofd, indien een hand tegen hem zijn zal. Maar indien gij deze onze zaak te kennen zult geven, zo zullen wij onschuldig zijn van uw eed, dien gij ons hebt doen zweren. Zij nu zeide, het zij alzo naar uw woorden. Toen lieten zij hen gaan en zij gingen heen, en ze bond de scharlaken snoer aan het venster. Zij dan gingen heen en kwamen op het gebergte, en bleven al daar 3 dagen, totdat de vervolgers wedergekeerd waren, want de vervolgers hadden hen op al de weg gezocht, maar niet gevonden. Alzo keerden die 2 mannen weder en gingen af van het gebergte, en voeren over en kwamen tot Jozua, de zoon van Nun, en ze vertelden hem al wat hun wedervaren was. En ze zeiden tot Jozua, zekerlijk, de Heere heeft dat ganse land in onze handen gegeven, want ook zijn al de inwoners des lands voor onze aangezichten gesmolten.
Gemeente, de geschiedenis beschreven in Jozua 2, wat we zojuist samen gelezen hebben, vormt ook de stof voor de prediking van vanmiddag. En de invalshoek daarbij is om te letten op het werk van de Heere in het hart van Rahab. Gemeente, uw gaven zullen nu worden ingezameld. En ter inleiding op de prediking gaan we zingen uit Psalm 111. En daarvan de versen 2 en 5. Des Heeren werken zijn zeer groot, wie ooit daarin zijn lust genoot, doorzoekt die ijverig en bestendig. Het is trouw al wat hij ooit beval, het staat op rechte en waarheid pal als op onwrikbare steunpilaren. Vers 2 en 5 uit Psalm 111. En de Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, in antwoord op de prediking willen wij straks zingen uit Psalm 138, het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Psalm 138, het vierde vers, is straks het antwoord op de prediking. Geliefde gemeente, we luisteren naar een geschiedenis beschreven in het boek Joshua. En u en jullie jongens en meisjes weten ook wel uit de Bijbelse geschiedenis dat dit zich heeft afgespeeld aan het einde van de woestijnreis die 40 jaar geduurd had. En die woestijnreis als zodanig was natuurlijk ook een beproeving. Het was in feite een straf van God op de ongehoorzaamheid van het volk toen ze voor de eerste keer al aan de grens van het beloofde land waren gekomen. En 10 verspieders zeiden dat het toch niet mogelijk zou zijn om dat land binnen te gaan, want er waren zulke sterke steden en er woonden van die reuzen en ze zagen er ook reusachtig tegenop enzovoort. En alleen Joshua en Caleb gaven een goed getuigenis van dat land en maar bovenal een goed getuigenis van de Heere. En zeiden, omdat de Heere het ons heeft beloofd, dan zal hij toch voor ons uittrekken. En vanwege het feit dat het volk toen die 10 verspieders meer gehoor heeft gegeven dan die 2 getrouwe getuigen van de Heere, heeft de Heere hen nog een hele poos in die woestijn laten omzwerven, met als gevolg dat die ene generatie die uit Egypte getrokken was van 20 jaar en daarboven in de woestijn is omgekomen. En ondertussen is er dus een nieuw volk ontstaan, een nieuw volk geboren in die achterliggende 40 jaar. En Joshua heeft dat allemaal meegemaakt. Hij is een van die zeer weinigen dus die de uitzondering is op de regel dat er nu alleen nog maar mensen van maximaal 60 jaar oud zouden zijn. Omdat hij een van die verspieders was. En gedurende die woestijnreis is hij ook, mag ik het heel eenvoudig zo zeggen, de assistent geweest van Mozes, de man Gods. Mozes, die getrouwe leidsman van het volk, die we ook de middelaar van het Oude Testament mogen noemen. En dat Joshua aan zijn zijde ging, op aanwijzen van de Heere zelf overigens, dat is ook voor hem een leerschool geweest die hem heeft voorbereid op de taak die hem zou wachten en die hem nu ook metterdaad op de schouders is gelegd na de dood van Mozes. En in die oefenschool gedurende de woestijnreis, daar kunnen we Joshua leren kennen als een man van gebed en een man van geloof en een man van strijd. Een man van gebed, want er staat beschreven dat in die kritieke situatie die aanbrak toen het volk rond het gouden kalf danste en het er eigenlijk op leek dat de Heere niets meer met dit volk te maken wilde hebben en de tent der samenkomst, die eerst midden in het legerkamp opgericht was, nu buiten het legerkamp geplaatst moest worden, omdat de Heer op die manier eigenlijk ook zichtbaar wilde maken dat hij zich distantieerde van dat ongehoorzame volk. Daar staat er van Joshua dat hij niet week uit die tent der samenkomst, waar de Heere zich aan Mozes openbaarde en met hem sprak, zoals een vriend met zijn vriend spreekt van aangezicht tot aangezicht. Maar Joshua week niet uit die tent ter samenkomst en dat betekent dat hij volhard heeft in het gebed. En op een ander moment, als er een andere kritieke situatie zich voordoet, namelijk als het volk wordt aangevallen door Amalek, daar zien we Joshua naar voren komen als de legeraanvoerder. Maar vergis u niet, het was ook heel duidelijk een geestelijke strijd die daar geleverd moest worden. Want terwijl Joshua daar beneden in het dal streed met Amalek, zien we Mozes samen met Aaron en Hur op de heuvel waar hij de staf van het gebed omhoog heeft gehouden. En zolang die staf van het gebed omhoog gehouden werd, was Israël de sterkste. Maar toen de armen van Mozes moe werden, toen was Amalek de sterkste en uiteindelijk is hij met de ondersteuning van Aaron en Hur heeft hij die staf van het gebed omhoog kunnen houden. En mocht Jozua in de mogendheden van de Heere, Heere, die strijd met Amalek aangaan en de overwinning behalen. Maar dan zien we hem dus ook in de kracht van het geloof. Wel, en nu is er een situatie gekomen dat Mozes, de man Gods, de knecht van de Heere, is gestorven. En Jozua de taak heeft gekregen om als zijn opvolger nu leiding te geven aan het volk. En mij dunkt dat is een zware verantwoordelijkheid. En wat zal Jozua zijn vriend en oudere leermeester Mozes hebben gemist? En wat zal hij ook als een berg opgezien hebben tegen die bijna onmogelijke taak om leiding te geven aan dit volk? Maar dan wordt hij door de Heere bemoedigd met die rijke belofte die zegt: zoals ik met Mozes geweest ben, zo zal ik ook met u zijn. Wees sterk en heb goede moed. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Nou, dan ben je wel gelukkig, gemeente, als je dat mag weten door het geloof. En daar kun je het mee doen, daar kon Jozua het ook mee doen. En zo zien we hem nu ook voortgaan op de weg van de gehoorzaamheid. En het volk is nu gekomen tot aan de grens van het beloofde land. Ze bevinden zich nog op de oostelijke oever van de Jordaan, waar ze hun legerkamp hebben opgeslagen. En ze kunnen, denk ik, Jericho al zien liggen. En dan gaat Jozua die verspieders uitzenden en wordt er een begin gemaakt met de verkenning van het land en de voorbereidingen voor de intocht. Als we nu dit hoofdstuk uit het boek Jozua gaan overdenken, dan is denk ik wel goed om vooraf te bedenken dat het eigenlijk niet over Jozua gaat. Ja, natuurlijk, Jozua speelt in dit Bijbelboek een belangrijke rol. Maar wij moeten er toch voor oppassen dat we niet te snel gaan redeneren van, nou, Jozua, een man van gebed, een man van geestelijke strijd, een man van geloof, dat is Jozua. En dan leggen wij ons leven daarnaast en stellen we de vraag, zien wij dat nu ook terug in ons leven? Op zich geen verkeerde vraag. Zeker een heel wezenlijke vraag, want het zijn de vruchten van de genade die het leven van Jozua hebben gekenmerkt. En die vraag mag zeker ook aan ons gesteld worden. Van zien wij ook bij u en jou en mij die vruchten van Gods genade terug in ons leven. Maar de bedoeling van het boek Jozua is niet om iets nuttigs te zeggen over de persoon van Jozua, maar om iets te laten zien van de God van Jozua. En als we dat mogen ontdekken, dan wordt het ook aanbiddelijk. Dan krijgt die God de eer. En daar gaat het om. Er is een uitleg, heel recent verschenen, van dit Bijbelboek. En dat draagt de titel, ik vind dat een hele mooie titel, het evangelie naar de beschrijving van Jozua. En zo zouden we inderdaad dit boek kunnen typeren. En ook dit hoofdstuk moeten we eigenlijk vanuit die invalshoek lezen. Het evangelie van God. Je zou misschien ook kunnen zeggen de handelingen. Zoals we in het Nieuwe Testament een boek handelingen hebben. En dat noemen wij de handelingen van de apostelen. Maar het zijn ten diepste de handelingen van de Heilige Geest door middel van de apostelen. En zo is het ook hier diep in het Oude Testament. Dat is altijd het stramien, zou je kunnen zeggen, in de Bijbel. De manier waarop de Heere werkt en zich openbaart, dat hij mensen inschakelt. Maar het is de Heilige Geest die aan het werk is. God is ook in Jericho aan het werk gegaan. Zelfs voordat die verspieders er kwamen, heeft de Heere dat hart van Rahab ingewonnen voor zijn dienst. Wonderlijk zijn de wegen van de Heer. Evangelie. Goed nieuws voor slechte mensen. Dat is toch het evangelie? En die twee polen, die moet je niet van elkaar losmaken. Goed nieuws voor slechte mensen. En u hebt het pas begrepen als u van allebei verstand hebt gekregen. met goddelijk licht bestraalt. Dat we zijn gaan inleven wie en wat wij door de zonde zijn geworden. En dat u iets van het wonder bent gaan zien. Dat God nu van zijn kant voor zulk soort mensen een weg van verlossing en zaligheid heeft willen ontsluiten. Het evangelie wordt een hopeloos oppervlakkig verhaal als het adres buiten beschouwing wordt gelaten. Dat het goed nieuws is voor slechte mensen. Maar het evangelie verliest ook zijn kracht als je het alleen maar hebt over de slechtheid van de mens en de goedheid van de Heere buiten beschouwing zou blijven. Dus ze horen bij elkaar. Is dat in uw leven en in jouw begrip ook bij elkaar gebleven? Heb je van allebei al iets leren zien en heb je daarom over deze God, de God van de Bijbel, leren verwonderen? Dit is het evangelie naar de beschrijving van Jozua. Er is goed nieuws ook vandaag voor slechte mensen, goed nieuws uit de hemel. Dat evangelie is ook vandaag nog levend en krachtig dankzij het werk van die meerdere Jozua. Ja, er is een naamgenoot, jongens en meisjes, van die Jozua in het Oude Testament. En die naamgenoot, dat is de Heer Jezus. Jozua, zei ik, de Hebreeuwse versie van die naam, die betekent de Heere red. En Jezus is de Griekse versie van diezelfde naam. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En we zien eigenlijk hier diep in het Oude Testament, in dat boek van Jozua, hoe de Heere aan het werk gaat om de weg te banen voor de komst van die meerdere Jozua. En dat hij om Christus wil een God van ontfermende genade is. Ook vandaag. Voor ieder die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. God is aan het werk. En hij werkt toe naar de, hij werkt de verlossing van zijn volk uit. Want hij heeft het beloofd. Dit land zullen ze beërven. Dat is eeuwen geleden dat de Heere dat al aan de aartsvaders had beloofd. Maar hij laat niet één van zijn woorden onvervuld ter aarde vallen. In dit land zal eens de zaligmaker geboren worden. Die heeft een plekje nodig waar zijn wieg zou staan. En dat heeft God voorzien. En daarom voorziet hij er ook in. Dus daar heeft het ook allemaal mee te maken. Die inname van het land. Dat is met het oog op die komende Christus. En in relatie tot het verlossingswerk dat de Heer Jezus gaat volbrengen. En dit aardse Kanaan mag om die reden dan ook een voorbeeld zijn voor het hemelse Kanaan, waar de woestijnreis voorbij is en God bij zijn volk woont en zijn volk bij hem. Wel nu, daarom moeten we, voordat we hoofdstuk 2 verder gaan lezen en overdenken, eerst in herinnering roepen in welk kader deze gebeurtenissen staan. En dat heb ik proberen met deze inleidende woorden wat voor u te schetsen. Het is namelijk niet zomaar een aaneenreiging van toevalligheden wat we hier in Jozua 2 lezen. Maar God is bezig om zijn volk in Kanaan te brengen. God is bezig om zijn belofte te vervullen die ja en amen zijn in Jezus Christus. Denkt u of denk jij misschien, jongen of meisje, dat jouw leven een aaneenreiging is van toevalligheden? Nee, dat is het niet. Daar is een God die leeft en die naar zijn raad en welbehagen zijn plan volvoert, ook in uw en jouw en mijn leven. De voorzienigheid van God is een diep en rijk geloofsartikel. Wat gelooft u van de voorzienigheid Gods? Ik geloof dat Gods machtige hand alles bestuurt. En dat hij alle dingen laat medewerken ten goede voor hen die God lief hebben. Alles moet dienen voor de voortgang van zijn heilsplan. En dat zien we ook in Jericho gebeuren. Jozua heeft 2 verspieders erop uitgestuurd. Wij zouden vandaag ze spionnen noemen of geheime agenten. Nu lezen we niet dat hij hiertoe een opdracht van God had gekregen. Maar daar moet u niet een verkeerde conclusie aan verbinden, zoals sommigen denk ik geneigd zijn te doen, alsof dit een gebrek aan geloofsvertrouwen zou zijn. Dat u zegt, foei Jozua, dat was helemaal niet nodig geweest, als je gewoon op God had vertrouwd, was het allemaal wel goed gekomen. Nee. Zo'n 39 jaar eerder had God wel die opdracht gegeven om 12 verspieders erop uit te sturen, en daar was Jozua er zelf één van geweest, zoals u weet. Dus hij wist uit ondervinding dat het vertrouwen op God en het nemen van je verantwoordelijkheid, dat je eerst een verkenningstocht gaat houden, dat dat geen tegengestelde dingen behoeven te zijn. En dat moeten wij ook steeds maar goed bedenken, gemeente. Uw vertrouwen op God, als u dat mag beoefenen, ontslaat u niet van uw verantwoordelijkheid. Dat is altijd weer een verzoeking, en misschien wel speciaal in ons soort kringen, om te denken hoe leidelijker je bent, hoe geestelijker. Maar is dat zo? Is dat bijbels? God moet het doen, ik blijf thuis zitten wachten. Nee, Jozua bleef ook niet thuis zitten wachten. Maar hij wist zich in de weg van de Heere. Toen hij in biddend opzien tot God 2 vertrouwde mannen erop uitstuurde. En u hoeft trouwens niet te twijfelen aan de integriteit van deze mannen. Er zijn namelijk mensen die hen ervan verdenken dat ze om onzuivere motieven naar het huis van Rahab, bijgenaamd de hoer, zijn gegaan. Namelijk om daar de zonde te bedrijven. Leest u dat in Jozua 2? Ik niet, het staat er ook niet. Ze zochten een plek waar het niet opviel dat er gasten in en uit gingen. Het huis van Rahab was een soort herberg, een motel of een pension zou je vandaag zeggen. En Rahab zal die bijnaam wel niet zonder reden hebben gekregen vanuit een donkerbruin verleden. Maar niets in de tekst wijst er ook maar enigszins in de richting erop dat er onedele motieven bij die mannen een rol zouden spelen en ook niet bij Rahab. En nu wordt het spannend. Want die 2 geheime agenten, die willen natuurlijk, jongens en meisjes, zo onopvallend mogelijk aan het werk gaan. Dat is logisch, dat is hun opdracht. En daarom zijn ze ook de stad binnengekomen. Ze hoopten door niemand gezien te zijn. En dat was hun bedoeling. Maar ze ervaren al heel snel een grote teleurstelling. Maar ook een rijke bemoediging. Wat is de teleurstelling? Nou, we hebben in vers 1 gelezen dat Jozua die 2 mannen uitstuurt en zegt: ga heen, bezichtig het land en Jericho. Zij dan gingen en kwamen ten huize van een vrouw, een hoer, wie naam was Rahab, en zij sliepen daar. Dat is vers 1. En dan volgt vers 2. Toen werd de koning te Jericho geboodschapt, zeggende: zie, in deze nacht zijn hier mannen gekomen van de kinderen Israëls om het land te doorzoeken. Het was meteen al bekend. Tot in het paleis van de koning. De hele zaak was ontdekt. Dat is meteen dus ook een levensgevaarlijke situatie. Daar hoef je niet veel fantasie voor te hebben om te kunnen bedenken hoe de koning van Jericho zal reageren op spionnen die gekomen zijn om de boel te verkennen, zodat de stad ingenomen zou kunnen. Daar zou hij korte metten mee maken natuurlijk. De mannen zijn hun leven niet meer zeker. Het is een levensgevaarlijke situatie die dus eigenlijk meteen al is ontstaan. En wat nog belangrijker is, wat er bovenuit gaat, niet alleen hun persoonlijke belangen zijn in het geding, maar de hele zaak van het koninkrijk van God staat op het spel. Dat volk nou metterdaad die intocht in het land zou kunnen volbrengen en het in bezit zou kunnen nemen. Zouden Gods beloftenissen verder hun vervulling moeten missen? Worden de plannen van God nu meteen al doorkruist door die grote tegenstander die ook zo listig is? Dat is dus de teleurstelling waar deze mannen al heel snel mee geconfronteerd werden. Maar er was ook een bemoediging. En dat is dit. God is hun voor geweest. Hij was al eerder in Jericho aan het werk dan zij. Hij heeft een vrouw ingewonnen voor zijn dienst. Rahab, die vanwege haar verleden bij mensen niet in tel was, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Met haar hart diende ze eerst de afgoden. Maar nu heeft ze gehoord van die grote werken van de God van Israël, die hij gedaan heeft voor zijn volk. Om ze uit Egypte te halen. Hij heeft een weg gebaand door de Schelfzee. Er was helemaal geen weg. Het zou hun watergraf worden. Maar God baande door de woeste baren en brede stromen voor hen een pad. En heeft ze door die woestijn geleid. Ze zou erin zijn omgekomen als zijn machtige hand hen niet had beschermd. En als hij ze niet had gevoed en had gelaafd met water uit de rotssteen en manna uit de hemel. Het is allemaal de trouw van deze God voor zijn volk. En hij is bezig om voor hen die weg van verlossing te banen. Daar is Rahab van overtuigd. Ze heeft ervan gehoord. Van die overwinningen die ze behaald hebben op de koningen van de Amorieten, Sihon en Og. En haar hart was er helemaal voor ingewonnen. Om deze God, de God van Israël, te gaan dienen. En om zijn kant te kiezen. Het blijkt wel uit het gesprek wat zij later op de avond met die verspieders heeft, die zij op haar dak had verborgen onder de vlasstengels. Dat staat in vers 9 en volgende, dat ze dan zegt, ze sprak tot die mannen: ik weet dat de Heere u dit land gegeven heeft, en dat u die de verschrikking op ons gevallen is, en dat al de inwoners van dit land voor uw aangezicht gesmolten zijn. En dat staat nog een keer ook in vers 11, als wij het hoorden, zo versmolt ons hart. En er bestaat geen moed meer in iemand vanwege ulieder tegenwoordigheid. Want de Heere, ulieder God, is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Valt u op, gemeente, waar dit getuigenis van Rahab mee begint? Wat horen wij vaak als we op huisbezoek komen? Dan hoor je nog wel eens iets in de trant van ik vind. En ik voel, en ik denk, en ik meen, en ik hoop, en wie weet misschien. En wat zegt Rahab? Zij zegt, ik weet. Horen we dat van u ook en van jou? Ik weet, hoe kan ze dit weten? Wat is dit voor een soort weten? Dit is nu een wetenschap die ze geleerd heeft op de school van de Heilige Geest. Het is een gelovig weten. Ik weet en ben verzekerd dat uw God de God is die nooit meer zal loslaten wat zijn hand begon. Ik weet en ben verzekerd dat hij machtig is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. Er is een overtuiging in haar hart gekomen. Die heeft ze niet van zichzelf. Die hebben anderen haar niet aangepraat. Maar die is in haar hart gekomen door dat getuigenis wat zij vernomen heeft aangaande de Heere, de God van Israël, en het werk van zijn genadige verlossing. Het is de Heilige Geest die dat zaad op de akker van haar hart heeft gestrooid en heeft doen ontkiemen. En zo is die stellige overtuiging in haar hart gekomen, waardoor ze ook niet meer twijfelt. Ik weet dat de Heere u dit land gegeven heeft, zegt ze. Alsof het al een voldongen feit is, maar Israël moet nog helemaal beginnen met de intocht in het land. Maar Rahab weet het al, door het geloof. En dan moet je even bedenken dat zij het bij geruchten heeft vernomen. Hoe dik zou de Bijbel geweest zijn van Rahab, als ik het zo even mag vragen? Nou, niet zo dik als die Bijbel die daar voor u en jou op de kerkbank ligt. Dat is eigenlijk maar een enkel getuigenis wat zij heeft vernomen. Het was beperkt en gebrekkig en niettemin, het was zuiver. Het was de waarheid, het was Gods waarheid. En het sloeg zo bij haar naar binnen, het heeft haar zo geraakt en haar gebracht tot een geloofsovertuiging die ook inhield dat zij compleet en radicaal en voorgoed heeft gebroken met die heidense afgoden die ze eerst heeft gediend. Rachab heeft uiteraard de Heidelbergse catechismus niet gekend, maar als u leest en overdenkt hoe onze vaderen op grond van de Bijbel het geloof omschrijven, dan zie je eigenlijk dat het haar scherp overeenkomt. Want wat is een waar geloof? Dat is niet alleen een stellig weten of kennis waardoor ik alles voor waarachtig houd wat God in zijn woord heeft geopenbaard, maar ook een vast vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat er zelfs voor mij een hoer, de grootste van de zondaren, nog genade is bij God, bij deze God. Ik weet, dat is het, de taal van het geloof. Er is nu ook een begeerte om bij deze God en bij dat volk te mogen horen. Iemand zegt misschien, het klinkt heel mooi wat u daar zo van zegt, maar is het wel helemaal waar? Want heeft Rachab niet heel gewoon uit angst gehandeld? Dat is gewoon bang. Want ze zegt toch, we weten dat u lieder verschrikking op ons gevallen is. Al de inwoners van het land zijn voor uw aangezicht gesmolt. In vers 11 staat het nog een keer. Ons hart versmolt, dus we zijn gewoon doodsbenauwd. Dit loopt verkeerd af. En nu probeert ze haar achtje te redden. U vergist zich. Als u haar getuigenis alleen maar zou willen verklaren vanuit die angst. Dat is niet haar diepste drijfveer. Ze is wel diep onder de indruk van Gods macht en van Gods majesteit en heiligheid ongetwijfeld. Daar getuigt ze van. Maar wij mogen de vraag wel eens stellen of dit besef dat God zozeer te vrezen is, waar Rachab inderdaad van getuigt, of dat bij ons niet van lieverlee is weggezakt. Omdat wij ons dan toch een God hebben ingedacht, wat er ook gepreekt wordt in de kerk, maar wij stellen ons God toch voor als lief en aardig en die toch wel vergeeft. Niet waar? Kortom, van wie je niets te duchten hebt. Is dat uw godsbeeld en van jou? Begrijpen wij eigenlijk nog wel wat Paulus bedoelt als hij zegt, wij dan wetende de schrik des Heren bewegen de mensen tot het geloof. Is ooit tot uw geweten doorgedrongen wat de Heer Jezus zegt in wat we wel de meest bekende tekst in de Bijbel mogen noemen, Johannes 3 vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zou gaan. Maar dat is dus wel aan de orde voor degenen die nog buiten Christus zijn. Verloren gaan. Rachab heeft dat in elk geval wel goed begrepen. En daarom spreekt ze ook met eerbied en ontzag over die grote en heerlijke God van Israël. En al die Canaanitische afgoden zijn ineens als stenen tuinkabouters die helemaal niks voorstellen, die ook niet bewegen, niks doen. Vergeleken met die levende God, de God van Israël. De Heere uw God, zegt ze. En een prachtig getuigenis. De Heere uw God is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Dat is een buitengewone uitdrukking, een buitengewone belijdenis van Rachab dat zij dit begreep van die God van Israël. Want dit staat tegen de achtergrond van die heidense praktijken, moet u weten, dat elke god, elk godje zou ik bijna zeggen, geacht werd zijn eigen district te hebben, zijn eigen gebied, zijn eigen land of provincie, waar die wordt gediend en waar die dan ook geacht werd enige invloed te hebben. Dus ze zijn geografisch beperkt en tegelijkertijd geldt ook nog eens dat je een heel scala aan afgoden hebt die allemaal zo hun eigen specialisme hebben. Want de een heb je nodig in een tijd van droogte en een ander heb je nodig voor de regen. En een derde heb je nodig voor de zonneschijn en een vierde heb je nodig in een tijd van oorlog. Een vijfde in een tijd van vrede en een ander is weer goed voor de vruchtbaarheid van het land. En een volgende weer voor het vee enzovoort. Maar Rahab zegt, die God van Israël, die is niet geografisch beperkt en die is niet in zijn macht beperkt. Het is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Dus allebei tegelijk waar. Hij is oneindig hoog verheven, boven in de hemel en tegelijk zo nabij. Beneden op de aarde. De hele hemel en de hele aarde is zijn gebied. Er zijn geen grenzen aan zijn macht en aan zijn heerlijkheid. En dan vraag ik toch maar even aan u en jullie die al zoveel jaren in de kerk zitten. Met de Bijbel opgroeien, naar een christelijke school gaan, catechisatie volgen enzovoort. En die zoveel meer informatie hebt gekregen dan Rahab. En er zoveel langer in onderwezen zijn. Of uw en jouw godsbegrip dat van Rahab, nou ja, ik zal niet zeggen overtreft, maar of het van hetzelfde kaliber is. Dat je ook God zo ziet. Dat je dit kunt belijden. Een God boven in de hemel en beneden op de aarde. En als we verder gaan in de geschiedenis van de godsopenbaring, dan ziet u die twee lijnen van de verhevenheid van God in de hemel en zijn nabijheid bij de zon daar op aarde. Ziet u samenkomen die twee lijnen in één persoon en in één naam zelfs. Dat is de naam Immanuel. God met ons. Hoe is het mogelijk? Die God, die oneindig hoog, toch op hen het oog slaat. Die nederig knielen. Dat is nu het heilgeheim. Geopenbaard, ook in het evangelie naar de beschrijving van Jozua. Het heilgeheim. Dat die hoog en heilige God om Jezus wil, uit genade, nabij is. Hij is nabij, de ziel die tot hem zucht. Wat een God, hoe dienenswaardig. Hebt u deze Heere al ontmoet? Rahab heeft God zelf ontmoet, in het gewaad van het woord. Van datgene wat over hem werd verteld, daar is ze God zelf gaan zien. En ze is vervuld met diep ontzag. Aan de ene kant moet ze belijden, ik kan vanwege mijn zonde en verleden voor deze God niet bestaan. Aan de andere kant heeft ze geen andere toevlucht dan bij hem. Zegt u dat ook? Hebt u ook deze God ontmoet? Ik vraag niet of u af en toe christelijke dingen doet, want dat zal wel. Dat is ook helemaal niet zo moeilijk, want dat kun je aanleren. Ik vraag niet of u en jij christelijke gewoontes hebt, want dat zal wel. Hoort bij je opvoeding. Dan heb je God zelf al ontmoet. Oog in oog gestaan. Met hem die een God is. Boven in de hemel. En beneden op de aarde. Bent u al onder de indruk gekomen. Van zijn onbegrensde macht en verhevenheid. Enerzijds. En van die onpeilbare diepte van zijn zondaarsliefde waarmee hij op zoek is gegaan om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Zo nabij wilde hij komen in Christus, de Immanuel, God met ons. Wat een God. Een God boven in de hemel en beneden op de aarde, dat betekent ook Niets is bedekt voor zijn gezicht. Ik kan wel vluchten. Ik kan op reis gaan. Ik kan me verstoppen. Ik kan storten op mijn werk. En me begraven in allerlei verplichtingen en bezigheden. En weet ik het niet wat. Maar de dichter van Psalm 139 heeft het ook al begrepen. Dat zei, ik kan wel naar het einde van de wereld gaan en mij verbergen aan de oever van de zee. Of proberen in spelonken van bergen mij te verstoppen. Maar daar is God ook. Dus ik weet niet of u of jij nog bezig bent om je eigenlijk te verstoppen voor deze God. Nou, daar zou ik mee stoppen. Want hij weet u toch wel te vinden. Hebt u God ontmoet zoals hij tot u en jou is gekomen in de prediking van het woord? En weet u wat er dan gebeurt? Nou, hetzelfde als bij Rahab. Ik zei net al, aan de ene kant moet ze inleven dat ze voor die God niet kan bestaan vanwege haar zonde en haar verleden. Maar aan de andere kant heeft ze geen andere toevlucht dan bij hem. Dan wordt ze door die nood gedreven om zich bij hem om troost te begeven. Nadat ze haar geloof heeft beleden in de God van Israël, gaat ze niet op de vlucht, maar gaat ze biddend een beroep doen op de genade van deze God. In het gesprek met de verspieders vallen de woorden weldadigheid en trouw. Dat die aan haar bewezen zullen worden. En dat zijn nu typisch woorden in de Bijbel die horen bij het genadeverbond. We hebben daarvan gezongen in Psalm 111. Maar u vindt ze op vele, vele andere plaatsen terug. Het is trouw al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid pal. Dat is haar gebed. Laat die God van u aan mij en aan mijn familie weldadigheid bewijzen en ons redden van de dood. Dus ze vlucht eigenlijk naar die God toe om redding. En dan denkt ze niet alleen aan zichzelf. Dat is ook zo'n mooie trek en een kenmerk van het echte. Want waar de Heilige Geest in ons hart gaat werken, daar komt liefde tot God en tot de naaste. Het altijd samen. Liefde tot God en tot de naaste. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Nu kunt u zeggen, nou, dan had Rahab toch wel heel Jericho mee mogen nemen. Maar niettemin is ze niet egoïstisch bezig. En denkt ze aan die verbanden waarin God haar in haar leven heeft geplaatst. Haar ouders, haar gezin, haar familie. Dat is eigenlijk ook de normale weg waarlangs de Heere werkt. Langs de lijn der geslachten. In de weg van het verbond. Oh, wat zullen deze twee spionnen verwonderd geluisterd hebben naar het relaas van Rahab. Alles wat ze ook verwacht hadden in Jericho aan te treffen. Maar dit niet. Hier is een vrouw die getuigt van de Heere. Dit was hun bemoediging. Na alle schrik en beven waar ze mee te maken hadden toen hun missie al ontdekt was. Maar dit is hun bemoediging. God was hen voor geweest in Jericho. De Heer had het hart van deze vrouw ingewonnen voor zijn zaak. Voor de zaak van de voortgang van het koninkrijk van God in deze wereld. En die rijke bemoediging, die compenseert ook de spanning die ze hadden rond het feit dat hun zending al ontdekt was en gaf hen ongetwijfeld ook een gerust vertrouwen op God dat hij uitkomst zou geven, ook in deze benarde situatie. Dat is ook gebeurd. Hoor, daar kloppen de soldaten van de koning aan de deur van het huis van Rahab. Daar heb je ze. Wat moeten ze doen? Rahab denkt snel na en haar beslissing is genomen. Bedenk, jongens en meisjes, ouderen, het is oorlogstijd. Als zij de vijand onderdak verleent, kan dat ook haar leven kosten. Want dan pleegt ze zoiets als landverraad. En nu moeten we dus proberen om de handelwijze van Rahab in deze situatie te begrijpen tegen de achtergrond van dat hele gebeuren. Zij heeft de soldaten van de koning op een verkeerd spoor gezet. Want die vroegen, zijn er hier bij jou in huis niet twee mannen gekomen van het volk van Israël. Nou ja, maar voor het sluiten van de poort zijn ze snel weer naar buiten gegaan. Ik weet echt niet welke kant ze op gaan, maar als jullie nou snel zijn, dan kun je misschien nog achterhalen. En dat was natuurlijk niet waar, hè? Wat Rachab daar zei. Ze heeft om de tuin geleid. Je kan ook gewoon zeggen, ze heeft gelogen. Maar het was een krijgslist. Om de mannen van Israël in bescherming te nemen. Weet u hoe dat komt? Dat komt allemaal omdat haar hart helemaal aan de kant van Israëls God stond. Ze kon niet langer handelen tegen de wil van de Here in. Wel, hier was een botsing van plichten. Zij moest uit twee kwaden één kiezen. Die mannen verraden. Dat was natuurlijk ook een kwaad. En dat ze moest liegen, dat is ook een kwaad, want dat vindt God niet goed. Dat moet duidelijk zijn. Dus een botsing van plichten. En dat is niet een normale situatie. Maar ze heeft in deze buitengewone omstandigheden dat wat het zwaarste was, het zwaarste laten wegen. Namelijk de eer van God, de voortgang van het koninkrijk van God en daarmee ook het welzijn van deze Joodse mannen. In feite had zij haar leven ervoor over om hun leven te kunnen sparen. Want nogmaals, wat zij deed, er zat een groot risico aan. Wat denkt u dat er zou gebeuren als de koning haar list ontmaskerde? En dan mogen we het ook wel als een bijzondere leiding en voorzienigheid van de Here zien, dat die soldaten niet haar huis hebben doorzocht. Dat zou toch denkbaar zijn? Dat zou zelfs voor de hand hebben gelegen, dat ze zegt, nou bedankt Rachab voor de informatie, maar we willen toch voor de zekerheid nog even bij jou bovenop het dak kijken, hè? Maar dat hebben ze niet gedaan. Ze zijn meteen op pad gegaan in de richting die Rachab hen wijst. Rachab wist wat de koning van Jericho niet zo 1, 2, 3 zou aanvaarden. Dat Jericho verwoest zou worden. En de inwoners gedood. Zij wist dat de God van Israël hier aan het werk is. De koning van Jericho en de inwoners van de stad, ja, die lachten op afstand om dat aanmächtige nomadenvolkje wat daar opkwam uit de woestijn. Wat stellen ze voor? Wat denken ze wel niet? Wat willen ze tegen ons beginnen? Wij hebben dikke muren en sterke poorten. Jericho zal nooit vallen. Maar Rachab wist beter. Zij wist, de koning van Jericho, die kan mijn lichaam doden. Maar de God van Israël, die kan mijn ziel redden. En hier zien we nou die onberouwelijke keuze van het geloof. Waardoor ze die God van Israël toevalt. Die krijgslist van Rachab was ook een geloofsdaad. Zo staat het ook in Hebreeën 11 vers 31. Door het geloof is Rachab de hoer niet omgekomen met de ongehoorzamen toen zij de verspieders in vrede had ontvangen. Door het geloof. En daarom mag u geen verkeerde conclusies trekken uit deze geschiedenis, dat u denkt van nou ja, af en toe mag je toch best wel eens een klein beetje liegen en dan loopt het zo'n vaart niet. Dat is echt een foute conclusie. U moet niet uit een uitzonderlijke oorlogssituatie algemene richtlijnen voor het gewone leven afleiden. Want het blijft gewoon waar, gemeente, dat God nergens een grotere hekel aan heeft dan aan liegen en bedriegen. Dat zou ik maar ter harte nemen. Maar dan komen we bij het slot van deze geschiedenis. De spionnen hebben een ernstig gesprek met Rachab gevoerd. En er zijn ernstige afspraken gemaakt. Er wordt een eed afgelegd over en weer dat ze onschuldig zullen zijn aan haar bloed als ze de overeenkomst niet zou nakomen. En ook omgekeerd. Wat is nu de overeenkomst? Dat ze een donkerrood koord aan haar venster moet binden, dat zal een herkenningsteken zijn. Daar had Rachab om gevraagd, geef mij een waarteken. En dat krijgt ze nu ook van die Joodse mannen. Dat is dat scharlakenrode koord. Vaak wordt gesuggereerd dat dit rode snoer met haar oneerbare beroep te maken zou hebben. Het rosse snoer. Het uithangbord van de Rossenbuurt. Maar er is geen enkele aanwijzing in de tekst om zoiets te denken. En ook vanuit de archeologie zijn er bij mijn weten nooit aanwijzingen in deze richting ooit gevonden. Maar als we de tekst aandachtig lezen, dan staat hier dat Rahab aan die mannen een waarteken vraagt en dat die mannen dat aan haar geven. Dus zij hadden, denk mij, dat koord bij zich. Of het is datzelfde koord geweest waarmee Rahab die mannen naar beneden heeft gelaten. En dan zeggen ze, laat dit koord uit uw raam hangen, zodra wij, dat wil zeggen het volk van Israël, komen om Jericho in te nemen en het land dat God ons geven zal. Dit snoer is gebruikt om ons leven te sparen. Rahab, het zal ook het teken zijn dat God jouw leven zal sparen en dat van je familie, als je ons niet verraadt en niet afwijkt van de eed. Weldadigheid en trouw, daar had Rahab om gebeden, dat die haar bewezen zouden worden. De weldadigheid en de trouw van Israëls God, wel daar wordt dit snoer nu een teken van. Ik zou bijna zeggen een teken en zegel van die weldadigheid en trouw van God. Een uithangsbord, maar dan aan de buitenkant van de muur, daar komen geen voorbijgangers voorbij. En dat is alleen maar zichtbaar naar de kant van waar Israël straks zal komen om Jericho in te nemen. En zo wordt dit scharlakensnoer een teken van hoop en verwachting. Rahab verwacht niets meer van de koning van Jericho, verwacht niets van wat er binnen de poorten van Jericho nog in stelling wordt gebracht eventueel. Haar verlossing moet van buiten afkomen, van de andere kant, van de kant van de Heer. En die bloedrode kleur heeft natuurlijk ook wel iets te zeggen, gemeente. Of denkt u dat het net zo goed groen of geel of blauw had kunnen zijn? Ja, wellicht, maar in Gods voorzienigheid is het een scharlakenrood koord, diep rood. En dat zien we toch als een verwijzing naar dat dierbare bloed van de Heere Jezus. Het is in de weg van Gods aanbiddelijke voorzienigheid dat Hij dat dierbare bloed van de Heere Jezus heeft gegeven als het enige redmiddel voor verloren mensen die in hun nood tot Hem roepen. Dat deed Rahab. Deed u het ook al? Dit snoer werd een teken van hoop en een gebed om hulp. Spaar mijn leven. Het gaat ook om mijn bloed. Dit snoer zegt tegelijk, hier moet u zijn. Hier bevindt zich een familie in nood die alleen nog maar op God kunnen hopen. Hangt er nu, om zo te zeggen, aan uw en jouw levenshuis ook zo'n soort snoer? Nee, dat hoeven mensen niet te zien. Je hoeft het niet voor de mensen te etaleren. Als God er maar vanaf weet. Je hoeft je vuile was niet voor de mensen uit te hangen. Maar hebt u uw zonden wel oprecht aan de Heere beleden? Mag God het zien? Mag Hij het allemaal weten? Wat er bij jou van binnen huist. Wat er in uw hart aan ongerechtigheid is. Hoezeer je het verzondigd hebt bij een heilige God. Hij weet het toch al, maar Hij wil het uit uw mond horen. Hij wil dat jij het aan Hem gaat vertellen. Dat je dat scharlakensnoer aan de buitenkant hangt, dat God het ziet. En dat scharlakensnoer laat nu dan ook een keerpunt zien in Rahabs leven. Nooit wil ik de zonde meer dienen. Nooit meer de afgoden nalopen. Die hebben me zo nameloos leeg achtergelaten. O God, mag ik u toebehoren? Zoudt u me voor uw rekening willen nemen? Ik heb het niet verdiend. Het is aan mijn kant verzondigd. Alles pleit tegen mij, mijn heden en mijn verleden. Maar wilt u het doen om uw weldadigheid en trouw? Om uw verbondstrouw om Christus wil? Ja, dat is een keerpunt. Rahab kan er niet meer achter terug. De bakens zijn nu verzet. Het roer is om. Het snoer laat het zien. Er is er maar één kreet, één gebed, één toevlucht, één belijdenis. Verdient met Jericho om te komen. Maar o God, Israëls verwachting, beschaam ons niet. Neem ons in uw hoede en voor uw rekening. Voor tijd en eeuwigheid. Zo eindigt hoofdstuk 2. De afloop van de geschiedenis laat nog even op zich wachten. Er breken nog tijden van geloofsbeproeving aan voor Rahab en haar familie. Zou het echt waar zijn? Hebben we ons niet vergist? Is het wel voor ons? Is er werkelijk verlossing mogelijk? Gemeente, kijk er niet vreemd van op. Als u of jij ook een keerpunt hebt bereikt in je leven. Al is het nog zo pril en nog zo teer. Als er dat oprechte belijden van nood en schuld gekomen is. En dat onvoorwaardelijke vluchten tot de Heere. Kijk er dan niet vreemd van op dat je ook op de proef wordt gesteld. En dan kan het ware geloof wel tegen. De naam Christen niet. Die haakt af en die valt door de mand. Maar het ware geloof wordt erdoor versterkt en verdiept. Het zal straks de lofzang nog dieper maken. Als je God gaat grootmaken die je gered heeft uit alle nood en dood. Want weet u, wat God begint, dat zal hij voleindigen. Al is het begin nog zo klein en nog zo bestreden en zo gebrekkig. Maar wat uit God is, houdt stand in eeuwigheid. Hij houdt het in stand namelijk. Hij zal niet laten varen het werk van zijn handen. Voor Rahab, voor u, voor jou en ook voor mij. Als de verspieders terugkomen in het legerkamp, dan kunnen ze dit vertellen. God was aan het werk. Zekerlijk, de Heere heeft het ganse land in onze handen gegeven. En de trouw en de kracht van God, waar Rahab biddend een beroep op deed. Gemeenten die zijn zo groot. Daarin ligt ook voor u vandaag de vaste grond voor uw hoop. Dat hij zijn werk voor u zal voleindigen. Tot eer van zijn naam. Om Jezus wil alleen. Amen. laten wij nu samen danken en bidden. Heere, als u ons brengt door uw woord en geest tot dat belijden, de Heere is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Dan brengt dat belijden ons juist ook tot het ootmoedige gebed. Niet tot een oppervlakkig zelfvertrouwen. Maar het houdt ons zo klein en zo diep afhankelijk. Verlaat toch niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. Mag dat ook ons gebed zijn en onze dankzegging aan het einde van deze eredienst. Heere, u bent goed voor ons geweest. Wilt u het gepredikte woord in alle eenvoud gebracht met uw zegen achtervolgen en bekronen, opdat het niet zal nalaten zijn uitwerking te hebben in het leven van jongeren en van ouderen. Heere, wilt u, die nog bezig zijn om zich te verstoppen, op de knieën brengen voor u. Wilt u, die nog denken dat ze kunnen volstaan met christelijke plichtplegingen alleen en de vormen van de godsdienst, ontdekken aan wat ze missen. Wilt u aan mensen in nood openbaren wie u uit genade in Christus voor zulken wilt zijn en zult blijven tot in alle eeuwigheid. Want u hebt uw verheerlijking willen verbinden aan onze verlossing. Wonderlijke zaak in het evangelie naar de beschrijving van Jozua en van de apostelen. Uw eer en de verlossing van uw volk, die gaan uw hand in hand. En daarom bidden we, Heere, dat u ook wilt doorwerken in het midden van de gemeente. Dat niemand straks zal moeten ontbreken in die menigte die voor uw troon zal staan. Om u de lof toe te brengen. En die mogen zingen, het is door u alleen, om het eeuwig welbehagen. We danken u, Heere, voor wat u gaf. Neem nog weg wat niet was naar de reinheid van uw heiligdom. Ga met ons mee de nieuwe week in. Sterkt u ons voor onze taken en verantwoordelijkheden, ieder in het zijne, in het dagelijks werk, in de visserij, kantoor, in het bedrijf, ook in de gezinnen. En in het kerkenwerk wilt u dat ook zegenen. Zegent u de vergadering van de klasses die deze week gehouden zal worden. Denken ook aan het werk voor de generale synode. Voorbereidende vergaderingen zijn er al geweest in de commissies. Maar over nog een week zullen de zittingsdagen van de synode aanbreken. En we bidden, Heere, dat u daar ook in ons midden wilt zijn. En nog wilt waken ook over ons kwetsbare kerkverband. We leggen het in uw machtige handen. Trek met ons mee op. Zonder u kunnen wij niets doen. Wilt u onze stamelende dank aanvaarden en ons gebed verhoren uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, onze slotzang is Psalm 27, het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Gaat nu heen in vrede en ontvangt met biddende harten de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere, Jezus Christus, en de liefde van God de Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zijn met u allen. Amen.